Oké, voor degene die mij nog niet kennen, ik ben Kees Duizen. Ik ben sinds 4 jaar verbonden aan de Calvary Chapel. En ik ben een van de oudere broeders. Ik ben niet de oudste vandaag hier in dit gezelschap. Misschien de ene oudste, ik weet het niet precies. En ik mag hier met jullie vanmorgen het woord delen. Het woord brengen. Het woord van God. En we gaan het doen, broeders. Vandaag willen we gaan nadenken en met elkaar praten over hoe de Heere God ons als man bedoeld heeft. En dan bedoel ik dat niet zozeer als man in het algemeen, maar vooral als echtgenoot en vader. Wat was Gods plan met ons toen hij de mens schiep? Hij schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En wat houdt dat in? Waaruit mag dat blijken? Wat voor consequenties heeft dat voor mij als man in het leven als christen? Maar vooral als echtgenoot, de vader van mijn kinderen. Nu zitten er onder jullie die alleen door het leven gaan, zonder vrouw en zonder gezin. Misschien denk je, maar dan gaat het mij toch niet aan? Niets is minder waar. Ook jullie maken deel uit van de gemeente. Jullie hebben levenservaring. En levenswijsheid. Dat hebben jullie opgedaan. Dus luister goed. En praat straks mee in de praatgroepen. Ook jullie inbreng is gewenst. En dat geldt zeker voor de jonge mannen. Jullie zullen straks wellicht een meisje of een jonge vrouw vinden. Waarmee je door het leven wilt gaan. En dan is dit een geweldige kans om je daarop voor te bereiden. Hoe kan ik in mijn dagelijkse leven iets laten zien, iets reflecteren, iets weerspiegelen van die geweldige God, die in zijn schitterende heerlijkheid de hemelen en de aarde geschapen heeft. Met alles wat erop en erin is. Ja, die ons mensen geschapen heeft, hoe heeft hij die schepper mij bedoeld? In het eerste boek van de Bijbel, Genesis, in het eerste hoofdstuk, lezen we hoe God de hemelen en de aarde schiep. Hij sprak en het was er. Door zijn woord te gebruiken schiep hij de hemelen en de aarde in 6 dagen. Hij schiep de hemelen met de zon, de maan en de sterren. Hij schiep de aarde met zeeën en land, met planten en dieren. Hoe schitterend moet die schepping er op de 6e dag uitgezien hebben? Er staat geschreven dat God na elke scheppingsdag zag dat het goed was wat hij geschapen had. Elke dag bekeek God het resultaat van zijn scheppingswerk en zag dat het goed was. Ook op de 6e dag. Nadat hij de dieren op het land geschapen had, zag hij dat het goed was. En als God zegt dat het goed is, dan kan het alleen maar perfect zijn. Dan moet die hele schepping, die prachtige aarde, met zijn schitterende natuur, de prachtige bomen en planten, alle verschillende vogels in de lucht met al hun veerpracht, de zeedieren en de landdieren, een getuigenis zijn geweest van de grootheid en de heerlijkheid van de schepper zelf. En dat is wat we ook lezen in de Romeinen 1 vers 20a, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Hoe mooi kan de natuur zijn? We hebben toch allemaal wel eens iets van Gods natuur gezien, waardoor we overweldigd werden. Misschien was je in de bergen en zag je de woestheid en de overweldigende pracht van de tot de hemel reikende bergtoppen. En je werd er stil van. Of heb je iets van de woeste zee gezien, als tijdens een storm huizenhoge golven met donderend geweld stuk sloegen op een rotsige kust? Of je was in een prachtig stuk natuurschoon. Met prachtige bloemen en planten. En je werd overweldigd door de schoonheid en de perfecte harmonie van al die schitterende natuurpracht. En je verzuchtte, dit alles heeft mijn hemelse Vader in al zijn heerlijkheid geschapen. En toen op die 6e scheppingsdag zei God, laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee. Over de vogels in de lucht, over het vee en over heel de aarde. En over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En vervolgens staat er dan in Genesis 1 vers 31, en God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. God schiep de mens als kroon, als sluitstuk van zijn scheppingswerk, en hij schiep hen naar zijn beeld en gelijkenis. Naar zijn heerlijke verschijning schiep hij hen, en toen zag hij dat het zeer goed was, perfect. Maar om nog beter te begrijpen hoe God de mens schiep, en wat hij met die mens voor had als kroon op zijn schepping, zullen we vanmorgen wat dieper gaan graven in zijn woord. Hoe schiep hij de mens en hoe was die mens door God bedoeld? We gaan lezen in Gods woord en beginnen bij het tweelingscheppingsverhaal, Genesis 2. En we lezen Genesis 2 vers 4 tot en met 9. We zullen vandaag nog wat meer teksten lezen uit Genesis 2 en 3. Dus we gaan behoorlijk wat tekst lezen vandaag. Dat is niet erg. En ik zal daar het een en ander over vertellen. Genesis 2 vers 4 tot 9. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam toen ze geschapen werden. Op de dag dat de Heere God hemel, aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde. En er was nog geen enkel veldgewas opgekomen. Want de Heere God had het nog niet laten regenen op de aarde. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. En ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En de plaatste daar de mens, die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbomen opkomen. Begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens. In het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. Laten we een moment bidden. Vader in de hemel. Ik wil u bidden om uw genade vanmorgen. Ik wil u bidden, Heer, om uw nabijheid en aanwezigheid als ons over uw woord buigen. Daarover nadenken. Dan bid ik u, Heer, dat uw woorden in ons hart mogen landen. Dat het ons mag vernieuwen. Dat het ons mag helpen om te worden zoals u bedoeld heeft. Dat we mogen gaan lijken, uw beeld mogen weerspiegelen en uw licht mogen verspreiden over de hele wereld. Naar onze omgeving, maar ook in ons gezin, naar onze kinderen, naar onze vrouw, naar onze familie. En zegen ons, Heer, dat we daarin mogen groeien. In Jezus' naam. Amen. Deze tekst die we zojuist gelezen hebben, wordt ook wel het tweede scheppingsverhaal genoemd. En als je dit zo leest, dan zou je in eerste instantie zeggen, maar dit is een heel ander verhaal dat ik in Genesis 1 lees. Je tijd, het lijden is anders. De volgorde is anders. Klopt dit wel? En ik moet zeggen, ja, dit klopt wel. Dit is een Hebreeuwse manier van een verhaal vertellen. In het eerste scheppingsverhaal zien we een duidelijke tijdlijn van dag 1 tot en met de zevende dag. Hier lijkt alles te worden omgedraaid. En dat klopt. Want de schriften ons hier duidelijk maken dat het hier om de mens gaat. Vanaf hier draait het in de schrift om de mens, die door God werd geschapen. En feitelijk gaat het over de Heere God die een relatie met die mens wil hebben. En met die mensen speciale bedoeling heeft. In dit verhaal is de feitelijke schepping, de aarde, de planten en de dieren, alles wat erop en erin is, ondergeschikt. Hier zoomt de schrift in op het belangrijkste. Het sluitstuk van Gods wonderbaarlijke schepping, Adam, de mens. En wellicht de overvloeden, Adam, betekende het Hebreeuws gewoon mens. En dan lezen we in vers 7, toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. En hier vinden we een paar woorden die belangrijk zijn om bij stil te staan. Ten eerste het woord vormen. In de Hebreeuwse tekst vinden we daar het woord yatsa. Dit woord kan vertaald worden met vormen, vormgeven of boetseren. En weten jullie nu wat zo mooi is? In de verschillende teksten in de schrift komen we dat woord in een andere vorm weer tegen. Bijvoorbeeld in Jeremia 18, vers 2 tot en met 6 komen we het woord komen we verschillende malen het woord pottenbakker tegen. Jeremia moet afdalen naar het huis van de pottenbakker en gezien hoe de pottenbakker uit een stuk klei een pot maakt. En weet u dat het woord pottenbakker in het Hebreeuws hier in een andere vorm van het woord yatsar is geschreven? Letterlijk staat er hayatsir, de vormgever, de boetseerder. En zo boetseerde de Heere dus de mens. En vervolgens blies hij via de neusgaten zijn levensadem in die mens. Je zou bijna zeggen, dit was het eerste geval van reanimatie. Maar dat klopt natuurlijk niet. Want de mens was nog niet levend geweest. Dus hier spreken we niet van reanimatie, maar van animatie. Juist. De Heere God bracht de mens tot leven. En zo werd de mens een levende ziel. En sommige mensen zeggen dan, God blies de ziel in de mens. Maar dat is niet zo. Levensadem en ziel zijn in het Hebreeuws twee verschillende woorden. Levensadem is de vertaling van het woord nishmat chayim. En dat eerste woord, neshama, dat kan vertaald worden met adem. Het is ook wel vertaald met geest. Maar het is meestal vertaald met alles wat adem heeft. Of alles waarin adem is. Hier gaat het om de levengevende adem van God. Het is te onderscheiden van de geest van God, de Ruach Elohim. Of de Heilige Geest, de Ruach HaKodesh. Dat is de geest van God zelf. Maar hier gaat het om de levengevende of de levendmakende adem van God. En ieder mens die leeft, heeft die neshama in zich. Totdat hij, als hij sterft, deze eruit blaast. En zo, staat er dan, werd de mens tot een levend wezen. Letterlijk staat hier, hij werd tot een levende ziel. Een nefesh chaya. Vervolgens plantte de Heere God een hof. De bekende hof van Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En dan slaan we een stuk tekst over en lezen we verder in Genesis 2, vers 15 tot 25. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor maken, als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levend wezens zou noemen, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. Ze zullen tot één vlees zijn. En ze waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. De hof zal een prachtige tuin geweest zijn, waar de heerlijkheid van zijn wezen in elke plant en elke boom weerspiegeld werd. En de Heere God plaatste de mens in die schitterende hof om die te bewerken en te onderhouden. Dat is de primaire opdracht van de mens die de mens van God heeft gekregen. Bewerken en onderhouden. Hier het onderhouden van de hof. Maar in het verlengde ervan het bewerken en onderhouden van de gehele schepping. En de Heer gaf de mens het eerste gebod. Zeg maar de eerste leefregel. Je mag van alle bomen vrij eten, behalve één. En dat is die boom van kennis van goed en kwaad. Als je daarvan eet, dan ga je zeker dood. Eigenlijk is dit een heel simpel gebod. maar met hele verstrekkende gevolgen als je dat gebod overtreedt. We komen daar nog op terug. De Heer geeft aan dat het voor de mens niet goed is dat hij alleen is. Hij moet iemand naast hem krijgen om de hof te bewerken en te onderhouden. En dan brengt de Heer alle dieren die hij geschapen heeft voor de mens. Want de Heer wilde zien hoe de mens die dieren zou gaan noemen. En dan lezen we, en wat de naam ook was die de mens aan de dieren gaf, dat werd hun naam. Dit is bijzonder. Iets of iemand namen geven betekent dat je macht of autoriteit moet hebben gekregen om namen te geven. Hoe zit dat? In Genesis 1 zien we hoe de Heer God sprak als schepper. En al alles wat hij schiep, benoemde hij. Hij zelf gaf er namen aan. En hier zien we dat God de mens de autoriteit heeft gegeven om de dieren namens hem een naam te geven. En wat betekent dit geven van namen? Hieraan zien we dat de mens in de schepping door God boven de dieren is gesteld. Het geven van namen is een vorm van autoriteit. Maar uiteindelijk vond de mens bij de dieren geen hulp tegenover hem. Het is goed voor de mens om dieren om zich heen te hebben. Ze kunnen de mens gezelschap geven. Maar het kan geen verlengstuk worden van de mens. Een dier kan het leven van de mens niet compleet maken, niet vervullen. God had het dan ook anders bedoeld. En zo maakte de Heere God dat de mens in een diepe slaap viel. En terwijl hij sliep, nam de Heere God een van zijn ribben en sloot de plaats met vlees. Vandaag de dag hoor je de mannen nog steeds zeggen, die vrouw heeft me een rib uit mijn lijf gekost. Het woord adema, dat met sliepen diepe slaap wordt vertaald, komt maar 7 maal voor in de Tenach, in de Hebreeuwse Bijbel. En meestal gaat het om een diepe slaap die door of vanwege de Heere God op iemand is gevallen. Bijvoorbeeld in Genesis 15 vers 12, waar we lezen over het verbond dat de Heere God gaat sluiten met Abraham en hoe hij een diepe slaap op Abraham laat vallen. Dan vinden we hetzelfde woord tardema. Zo ook hier. Je zou kunnen zeggen, dit is het eerste geval op aarde van een operatie onder narcose. Een operatie door de Heere God zelf uitgevoerd. Maar wat gebeurt er hier? In de Joodse traditie wordt geleerd, toen God Adam, de mens, schiep, dat hij de mens schiep als een androgyne mens. Een mens waarin de twee geslachten verenigd zijn. In Adam was zowel het mannelijke als het vrouwelijke aanwezig. En dat is een bijzondere gedachte. Want als hij die mens naar zijn beeld in gelijkenis schiep, dan betekent het dat het mannelijke en het vrouwelijke ook in God zelf bestaat. En dat lijkt heel vreemd, heel controversieel tegenwoordig. Maar het is natuurlijk ook wel logisch. Immers, zowel de man als de vrouw zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Alleen waren ze beiden nog in één persoon verenigd. En dat moet anders. Want zo heeft God de mens niet bedoeld. Zo heeft God de schepping niet bedoeld. In de hele schepping zien we dat al het leven ontstaat uit een verbinding, een samensmelten van het mannelijke en het vrouwelijke leven. Dat zien we zowel in de flora, de plantenwereld, als in de fauna, de dierenwereld. En zo zal ook de mens het menselijke leven gaan voortbrengen uit het samengaan van het mannelijke met het vrouwelijke. Maar daarom moest eerst dat vrouwelijke uit de mens worden gehaald. En zo haalt de Heer als een kundig chirurg een rib uit de man en bouwt daarvan de vrouw. En vervolgens stelt de Heer die vrouw voor aan de man, Adam. En Adam lijkt helemaal verrukt als hij haar ziet. Want nu ziet hij dat zij precies is wat hij als man nodig heeft. En hij zegt, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. En Adam gaat door met het geven van een naam. Hij noemt haar manin. Dat is een letterlijke vertaling van het Hebreeuwse woord Isha. Dat is de vrouwelijke vorm van het woord Ish. En dat betekent man. En hiermee is in de schrift het begrip man en vrouw vorm gegeven. Zo heeft God het bedoeld. Zo heeft hij de mens als man en vrouw naast elkaar gezet. En elk met een eigen rol in het leven. Zo mag de mens een beeld zijn van God in al zijn heerlijkheid. En betekent dit dat door het geven van de benaming manin, de man autoriteit heeft gekregen over de vrouw? Nee, dit is nu niet het geval. We zullen zien dat de man en de vrouw voor God gelijkwaardig zijn. Naast het verschil in bouw en uiterlijk is er verschil in taken en verantwoordelijkheden die God aan de man en de vrouw gegeven heeft. En daar zullen we nog op terugkomen vandaag. Maar dit is ook wat de apostel Paulus geschreven heeft in 1 Korintiërs 11 vers 8 tot 12. Ik lees het gewoon nog niet voor. De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man. Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben omwille van de engelen. En evenwel is de man niet zonder de vrouw en de vrouw niet zonder de man in de Here. Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de vrouw. Maar alle dingen zijn uit God. We kunnen nu niet uitgebreid ingaan op wat in deze en de voorgaande versen allemaal geschreven is over de man en de vrouw en hoe dat uitgelegd moet worden. Maar wat ik er samengevat over kan zeggen is dat Paulus in deze versen teruggrijpt op de schepping voor de mens als man en vrouw om aan de Korintiërs duidelijk te maken dat de man en de vrouw voor God weliswaar gelijkwaardig zijn, maar dat ze ten opzichte van de Here en van elkaar hun eigen plaats en eigen verantwoordelijkheid hebben. En zo leert Genesis 1 vers 27 en 28 dat naast de man ook de vrouw medeheerseres is over de schepping. Er staat, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. En God zegende hem en God zei tegen hem, die man en die vrouw dus, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En dan vervolgt de Torah in Genesis 2 vers 24, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En ze zullen tot één vlees zijn. Dit is een van de belangrijkste teksten in de Bijbel. Want alles wat geschreven is over het huwelijk, het samenleven van man en vrouw, maar ook alles wat te maken heeft met ontucht, seksuele perversiteit, overspel, prostitutie, maar ook het homoseksueel gedrag, is op deze zin terug te voeren. Zo heeft God het samengaan van man en vrouw bedoeld. Dit is de basis van het huwelijk. Het huwelijk is meer dan een relatie hebben. Huwelijk is een verbond tussen één man en één vrouw. Voor het aangezicht van God. En de man zal zijn vader en moeder verlaten. Dus loskomen van het ouderlijk huis. Het ouderlijk gezag. Hij zal zijn eigen leven gaan leiden. Maar hij zal zijn vrouw aanhangen. Zo staat het er letterlijk. Hij zal zich aan haar hechten is een goede weergave van de bedoeling. De Statenvertaling vertaalt het met aankleven. Je kunt het ook nog vertalen met vastklampen. Het gaat dus om een hechte verbinding tussen man en vrouw. En ze zullen tot één vlees zijn. Hiermee wordt letterlijk de geslachtsdaad bedoeld. Hierdoor wordt de man weer één lichaam met zijn vrouw. Dan zijn ze letterlijk ook beiden weer één mens. En uit dit letterlijke opgaan in elkaar tot één mens ontstaat het nieuwe leven. En zo is de mens weer beelddrager van God de Schepper. Want in dit opgaan in elkaar creëren man en vrouw samen een nieuwe mens. Ze zijn in staat om nieuw menselijk leven te scheppen. En zo heeft God het huwelijk bedoeld en niet anders. Ik ben ervan overtuigd dat elke andere vorm van seksuele gemeenschap op wat voor wijze dan ook in strijd is met wat God heeft bedoeld. Er staat ook niet voor niets in dit vers dat de man zich zal hechten aan zijn vrouw. Want anders had er wel een vrouw kunnen staan. Het gaat om de vrouw die de man tot zijn vrouw genomen heeft. Door een huwelijk, op wat voor wijze dan ook gesloten. Zo lezen we op vele plaatsen in de Bijbel dat een man een vrouw tot zijn vrouw genomen heeft. Nergens lezen we hoe dat huwelijk dan precies gesloten werd. Maar uit de context is vaak op te maken dat het zijn tot zijn vrouw nemen door een man gebeurde door het hebben van seksuele gemeenschap met haar. En als we kijken naar hoe huwelijken gesloten worden en werden in de verschillende culturen over de hele wereld, dan zien we daarin vele vormen die vaak cultuurgebonden zijn, maar die al in het openbaar in de gemeenschap gesloten worden door middel van een door die cultuur bepaalde ceremonie. En zo kan de enige juiste en ook veilige manier van het hebben van seksuele gemeenschap tussen man en vrouw alleen plaatsvinden binnen de veilige omgeving van het huwelijk. En zo weerspiegelt de mens het heerlijke beeld van God als schepper van het leven. Alles wat buiten het huwelijk gebeurt, is in de ogen van de Heere God ontucht, zonde. Want elke andere gemeenschap in het vlees is alleen bedoeld om het eigen zinnelijke genot te bevredigen. En mist volkomen het doel van wat hij met het scheppen van de mens voor had. En dat is precies wat zonde is. Gata, oftewel je doel missen. Zoals een boogschutter met zijn pijl het doel mist. Maar laten we terugkeren naar hoe Heere het allemaal wel heeft bedoeld. Mannen en vrouwen zijn voor God gelijkwaardig. Maar hij heeft er niet gelijk geschapen. Er is verschil in uiterlijk. En er is verschil in innerlijk. Mannen zijn over het algemeen groter en potiger dan vrouwen. Meer gespierd. Hebben meer spierkracht. Vrouwen blijken over het algemeen taaier. Houden het langer vol. Dat blijkt ook uit de statistieken in onze levensverwachting. Gemiddeld leven vrouwen langer dan de mannen. En volgens de nationale statistieken bedroeg de gemiddelde levensverwachting in 2024 voor de vrouwen 83 jaar. En die voor mannen 80 jaar en 6 maanden. Het verschil is niet groot, maar het is er wel. En wat de oorzaak daarvan is, daar wordt verschillend over gedacht. Maar het verschil is er. En zo zijn de rollen van mannen en vrouwen verschillend. Als we kijken naar hoe dat beide... Neemt u me niet kwalijk. Als we kijken naar hoe dat bij de seksuele gemeenschap gebeurt, dan zien we dat de rol van de man maar bescheiden is, maar wel belangrijk. Beiden mogen het genot en de bevrediging van beleven. Maar tenslotte blijft er voor één nietig zaadcelletje van de man over dat erin slaagt om het eicelletje van de vrouw te bevruchten. Zo heeft de mens ontdekt dat het DNA van de man en de vrouw uit 2 chromosomen bestaat. De man heeft een X-chromosoom en een Y-chromosoom. De vrouw heeft daarentegen 2 X-chromosomen. En nu geven beide, man en vrouw, als ze samen gemeenschap hebben, maar 1 chromosoom af. De vrouw geeft altijd in het eiceltje een X-chromosoom af. Ze heeft niet anders. De man daarentegen geeft middels het zaadcelletje of een X- of een Y-chromosoom af. Het is dus de man die het geslacht van het kind bepaalt. Alleen heeft hij daar zelf geen invloed op. Het gebeurt buiten zijn wil om. Het is de Heere God die het geslacht bepaalt. Want ik geloof niet in het toeval. Oftewel, zoals Albert Einstein in sprak toen tijdens een discussie met Niels Bohr, God dobbelt niet. Het betekent dus dat als een kind geboren wordt als een man, het God, gewoon Gods wil is dat hij als een man geboren is. En dat geldt ook voor de vrouw. En als men het tegenwoordig niet met Gods wil eens is, laat men het middels ingrijpende operaties het lichaam ombouwen. Het zij tot man, het zij tot vrouw. Maar het DNA verandert niet. Mannen blijven X- en Y-chromosomen hebben en vrouwen 2 X-chromosomen. En dat valt gewoonweg niet te veranderen. En tot zover de schepping van de mens als man en vrouw, zoals de Heere God het bedoeld heeft. En er is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar dit is de kern van ons verhaal. En laten we verder kijken naar wat de schrift ons vertelt. De Heere God had de mens geplaatst in de Hof van Eden. De Hof, ook wel het paradijs genoemd, is ook weer een beeld van de schitterende schepping waarin de heerlijkheid en de grootheid van God weerspiegeld wordt. Helaas, de tijd ontbreekt ons om daarover uit te weiden. We moeten door. We gaan lezen in Genesis 3, vers 1 tot 13. Genesis 3, vers 1 tot 13. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vruchten van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag ervan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at en ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. En toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere, van de Heere God, te midden van de bomen in het hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? En toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. De Heere God plaatste Adam en zijn vrouw in de hof om die te bewerken en te onderhouden. Maar het ging al snel mis. In Genesis 3 vers 1 al wordt ons verteld over de slang, Hanagash. En zonder erover uit te wijden, die slang, dat weten we uit Openbaring 12 vers 9 en 20 vers 2, is niemand anders dan de draak, de duivel en de Satan. De tegenstander van God en zijn volk en zijn gemeente. En die slang, zo lezen we daar, die spreekt de vrouw aan. Nu kunnen we ons afvragen, waarom sprak de vrouw de slang aan en niet de man? Is dat, zoals onder mannen wel eens wordt gezegd, omdat vrouwen nieuwsgieriger zijn dan mannen? En daardoor gemakkelijker te verleiden zijn? Of dat ze minder geneigd zijn om weerstand te bieden? Of moeilijker leugen van waarheid kunnen onderscheiden? Ik geef hier geen antwoord op, broeders. Ik leg hier slechts een paar vragen neer, daar mogen jullie straks zelf over gaan discussiëren. Feit is dat de vrouw op de vraag van de slang inging en dat ze zich liet verleiden en van de vrucht nam en at. En ze gaf ook aan haar man en ook hij at ervan. Nu heb ik vaak horen beweren dat de vrouw de oorzaak was van de zondeval. Als zij niet op de verleiding van de slang was ingegaan, dan was de zondeval niet gebeurd. Maar als we de Bijbel goed bestuderen, dan zien we steeds dat niet de vrouw, maar Adam verantwoordelijk wordt gehouden voor de zonde die daar gebeurde. En dat begint al in vers 9. Als de Heere God Adam roept en tegen hem zegt, waar bent u? En als Adam zich verontschuldigt omdat hij naakt is, zegt de Heere God tegen hem in vers 11, hebt u soms van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Niet de vrouw. Eva wordt door de Heere God aangesproken, maar Adam, haar man, wordt het eerst aangesproken. En in de volgende versen zien we dit in de schrift terugkomen. Bijvoorbeeld in Job 31 vers 33. Indien ik als Adam mijn overtreding betrekt heb, door mijn schuld in mijn boezem te verbergen, etcetera, etcetera. Hosea 6 vers 7. Maar ze hebben als Adam het verbond overtreden, daar hebben ze me trouweloos bejegend. En Romeinen 5 vers 14 schrijft Paulus, toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes. Ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Steeds worden hier vergelijkingen getrokken met Adam die gezondigd had en niet met Eva. Alleen in Timotheus 2 vers 14 spreekt Paulus over de rol van de vrouw in de zondeval. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen. En we kunnen ons terecht afvragen, waar was Adam toen de slang Eva aansprak en haar tot verleiding bracht? Vertoefde hij elders? Deed hij een middagslaapje op de Shabbat? Of stond hij er gewoon bij en liet het gebeuren? Wat staat er in Genesis 3 vers 6? Het laatste zinsdeel. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Hij stond erbij. Keek ernaar. En toen ze hem wat toereikte, nam hij het gewoon aan. En at ervan. Hij liet zich niet verleiden door de slang of zijn vrouw. Hij at er gewoon van. Adam negeerde gewoon het verbod dat de Heere God hem had opgelegd. En deed het toch. Uit niets blijkt dat hij een poging deed om Eva ervan af te houden. Geen aarzeling. Hij nam aan en at. In de Genesis 3 vers 8 en 9 lezen we hoe de Heere God naar hen op zoek ging. Ze hadden gezondigd. Maar God zocht hen op. Hij zocht hen toch op. In zijn genade zocht hij het op. En we lazen hoe de Heere God Adam riep. Niet Eva, maar Adam. De Heere God spreekt Adam als eerste aan. Mag ik hieruit afleiden dat de man in de ogen van God de eindverantwoording heeft voor wat er in zijn huwelijk en in zijn gezin gebeurt? Ik ben van mening van wel. Betekent dit dat de vrouw niet verantwoordelijk zou zijn? Natuurlijk niet. Uit het vervolg in hoofdstuk 3 blijkt dat zeker de vrouw ook zelf de gevolgen van haar overtreding zal moeten dragen. Het betekent ook zeker niet dat de vrouw geen verantwoording zou mogen nemen in het huwelijk. Dus eigenlijk helemaal geen zeggenschap daarin zou mogen hebben. Zo is de situatie binnen het huwelijk vele eeuwen wel geweest. De man had de verantwoording, dus ook de zeggenschap. En mocht als een alleenheerser over alles beslissen. En de vrouw had niets in te brengen. En dat was voornamelijk het gevolg van de zeer lage plaats die de vrouw binnen de Griekse wereld had. In deze situatie waarin de vrouw zich bevond, is door de Griekse invloed vanaf de 2e en de 3e eeuw ook binnen de kerk gemeengoed geworden. Beiden zondigden zij. Eén moment. Hij schiet even terug, dat gebeurt wel eens. Beiden zondigden zij tegen het gebod van de Heere God om er niet van te eten. In vers 7 lazen we, op het moment dat ze ervan gegeten hadden, merkten zij dat ze naakt waren. Er wordt wel eens gezegd dat zij, voordat ze van de vrucht aten, met heerlijkheid bekleed waren. Maar dat lezen we nergens. In 2 vers 25 staat duidelijk dat ze naakt waren. Maar ze schaamden zich niet. Ze schaamden zich niet. Niet omdat zij met heerlijkheid bekleed zouden zijn geweest, maar omdat ze onschuldig waren. Op dat moment waren ze nog zonder zonde. Maar ze waren nog niet met heerlijkheid bekleed. Dat wil zeggen, ze hadden nog niet het eeuwige leven, want ze hadden nog niet van de boom des levens gegeten. Adam probeert zich nog te verontschuldigen door de meeste schuld op zijn vrouw af te schuiven. De vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. Maar dat helpt Adam niet. Hij is even schuldig als zijn vrouw. De Heer God sprak hem echter als eerste aan. Hij is de eerste die door God geschapen werd. De Heer God had hem het gebod gegeven om niet van de vrucht van de boom van kennis en van goed en kwaad te eten. Hij had de verantwoording om het gebod samen met zijn vrouw na te leven. En eigenlijk probeerde hij God zelf nog verantwoordelijk te stellen. Is dit niet herkenbaar, broeders? Zijn wij soms ook niet geneigd om de verantwoording voor onze fouten, onze tekortkomingen bij de Heer zelf neer te leggen? Wie zegt dat hem dat nog nooit is gebeurd, mag nu zijn hand opsteken. U ziet, broeders, we hebben allemaal in principe nog wel iets van Adam overgehouden. Maar dan spreekt God de vrouw aan. En ze probeert de schuld helemaal op de slang af te schuiven. Ook herkenbaar toch, broeders? Zijn er onder jullie die nog nooit de schuld hebben afgeschoven door te zeggen of te denken dat Satan heeft mij verleid om dat en dat te doen? De Heere God spreekt na Eva de slang aan en veroordeelt hem. Vervloekt zal hij zijn onder alle dieren van het veld. Dat lijkt om het beest te gaan. Maar de volgende woorden in vers 15 hebben een geestelijke lading voor de toekomst. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Wij weten wat daarmee bedoeld wordt, broeders. Het slangenzaad, het zaad van de slang, gaat niet over de slangen, maar over het satanische gedachtegoed dat de mensen beheerst, die tegen God en zijn gezalfde opstaan. Zoals we dat zo goed in Psalm 2 vers 2 kunnen lezen. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. slangenzaad. En immers het zaad van de vrouw, daarmee wordt niemand minder bedoeld dan de Heer Jezus Christus. Hij is het zaad van de vrouw dat uiteindelijk de kop van de slang, de Satan, de duivel, de kop zal vermorzelen. En het zal iedereen duidelijk zijn dat als de kop van de slang vermorzeld is, dat dat voorgoed het einde betekent van de slang. Dus, de Satan, de tegenstander van God. Lees Openbaring 20, vooral vers 2 en 10, maar dat mag in je eigen tijd doen. De vrouw krijgt als tweede te horen wat de gevolgen van de zonde voor haar zijn. De moeite in haar zwangerschap worden zeer groot gemaakt. Met pijn zal ze kinderen baren. Haar begeerte zal naar haar man uitgaan. Maar hij zal over haar heersen. Moeite en pijn zal de vrouw overkomen als ze zwanger wordt en haar kinderen gaat baren. Dat betekent niet alleen dat de vrouw het moeilijk heeft tijdens het dragen van haar kind en veel pijn moet lijden als ze het kind ter wereld brengt. Tegenwoordig kunnen vrouwen met moderne medische technieken zonder al te veel moeite en pijn hun kinderen ter wereld brengen. Of beter gezegd laten brengen. Maar het gaat ook om de risico's die een vrouw loopt om tijdens de zwangerschap ernstig ziek te worden. Ja, zelfs om bij complicaties te overlijden, vooral tijdens de geboorte van een kind. En door de medische wetenschap kunnen nu veel problemen worden opgelost of zelfs voorkomen als ze tijdig worden onderkend. Maar tot de tweede helft van de vorige eeuw, de 20e eeuw, was het zwanger zijn van een kind of een kind baren een risicovolle onderneming voor een vrouw. Het kwam vroeger vaak voor dat vrouwen vroegtijdig stierven in het kraambed. In de familie van mijn vader is het verschillende malen voorgekomen tot nog in de jaren 50. Een ander ding is het heersen van de man over de vrouw. Het Hebreeuwse woord mashal betekent gewoon heersen over, heerschappij hebben over of besturen. Het is door Bijbelverklarers hier wel eens genoemd als gevolg van de zondeval. Maar de betekenis van het woord mashal geeft hier geen aanleiding toe. Het kan ook zo uitgelegd worden dat de Heere God hier de rangorde in het gezin aangeeft. En hier komen we vandaag nog op terug. En dan in het kort de gevolgen van de zondeval voor de mens. De man, hier noemt God expliciet, omdat u geluisterd hebt naar de stem van de vrouw. Adam is niet tegen zijn vrouw ingegaan. Hij liet het gewoon gebeuren. Hij ging ermee wel tegen het gebod van de Heere God in. Willens en wetens, geen excuus. De gevolgen zijn duidelijk en bekend tot op de huidige dag. En we zullen daar niet verder op ingaan. Waar ik nog wel even bij stil wil staan, en daar ronden we deze studie af, is het volgende. De Heere toont hier juist zijn genade aan de mens en zijn vrouw. Want ze zouden sterven als ze van die vrucht van de boom van kennis en goed en kwaad hadden gegeten. Maar dat gebeurt niet. Niet meteen. Adam leefde nadien nog 930 jaar. Maar de zonde bracht wel de dood op de aarde. Alle levende schepselen zouden voortaan een beperkt leven hebben. En uiteindelijk zou alles sterven. Ook de mens. Tot de stof van de aardbodem zal hij weer terugkeren als hij is gestorven. Maar Adam en Eva mochten blijven leven en zouden gaan zorgen voor nageslacht. Ze zouden hun taak als beheerder van de schepping op zich gaan nemen. En hier toont de Heere God zijn genade. Hij keerde zich niet af van de zondige mens en vernietigde hen niet. Integendeel, hij zocht de mens en zijn vrouw op, zoals een zorgzame vader zijn kinderen opzoekt, nadat hij heeft geconstateerd dat ze gezondigd hebben. Hij sprak ze aan en confronteerde hen met hun zondig gedrag. Hij beloofde aan de mens dat hij zal zorg dragen voor de uiteindelijke oplossing voor het probleem van de zonde en de dood, die vanaf nu over de schepping is gekomen. Hij zal iemand zenden uit het zaad, het nageslacht van de vrouw, die het grote probleem zal oplossen. De macht van de slang, de Satan en de macht van de zonde zal hij breken en teniet doen. De dood zal hij doen ophouden. Hij maakte een bedekking voor de mens en zijn vrouw van huiden en kleedde hen daarmee. Dat betekent dat er een bloedig offer moest worden gebracht. De Heere God zelf slachtte enkele dieren om in die huiden te voorzien. Onschuldig bloed moest vloeien om de zonde van de mens te verzoenen. En let op, dit offer was niet bij machte om de dood teniet te doen. Het was een tijdelijke verzoening. En tenslotte gaf Adam zijn vrouw haar naam. En hij noemde haar Chava, En de vertalers hebben dit later verbasterd tot Eva. Gava is afgeleid van het woord Gai, dat is leven. Want zegt de schrift, zij is de moeder van alle levenden. En dit, broeders, is om in jullie oren te knopen. Jullie vrouwen hebben het leven gegeven aan jullie kinderen. Houd je vrouw in ere. Jonge mannen, jullie die nog een vrouw hebben, jullie moeder heeft jullie het leven gegeven. Houd haar in ere. En de gevolgen van deze eerste zonde weten we. Vanmiddag zullen we gaan kijken hoe wij als van nature zondige mensen tot dat schitterende beeld van Gods heerlijkheid mogen en kunnen weerspiegelen. In onze rol als man en vader. Vanmiddag zullen we lijnen gaan trekken naar wat dit principe van verantwoordelijkheid voor de man betekent voor ons leven als mannen. En natuurlijk voor de mannen die gehuwd zijn of die plannen hebben om een vrouw ten huwelijk te vragen. Of misschien later. Maar alleen gaan en de jonge mannen, doe mee en zet je oren wijd open. Ook jullie doen zeker mee vandaag. En laten wij bidden. We danken u, Vader, voor uw woord. We danken u, Heere, voor het leven wat in uw woord is. En we danken u voor uw genade. Heere God, en zo willen we bidden dat we uw woord mogen begrijpen. Dat het in ons mag landen, in ons hart. Dat we mogen begrijpen, Heere, wat uw bedoeling is met ons leven, als man. Als vader, als hoofd van het gezin. Dat we beelddragers daarin mogen zijn van uw heerlijkheid. En uw heerlijkheid mogen weerspiegelen. Als echtgenoten en vaders. Dat we het mogen toepassen in hun leven, in ons leven. En zo bidden we, Heren, ook uw zegen over de gesprekken. Die straks in de gespreksgroepen gaan plaatsvinden. Wilt u daar ook bij zijn. En wilt u ons allen inspireren door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Oké, broeders. Allemaal heerlijk gegeten, verzadigd. Let op, nou zakt de heel gauw al het bloed naar je, naar je maag. En dan wordt het hier wat minder helder. Ja, dus let op. We gaan verder met de man aan zet, tweede studie. We hebben vanmorgen vanuit het scheppingsverhaal mogen leren hoe de Heere God de mens schiep als beeld en gelijkenis. Van hemzelf. De mens die als kroon op de schepping door hem bedoeld was, om het beeld van zijn schitterende heerlijkheid te reflecteren, te weerspiegelen, als beheerder en onderhouder van die schepping. De mens die namens God mag heersen over heel de aarde en alle dieren die op de aarde zijn. We hebben ook gezien dat de mens helaas gefaald heeft in het weerspiegelen van het schitterende beeld van God. De zonde kwam in de wereld door de ongehoorzaamheid van de mens. En dat bracht ook de dood en het verval met zich mee. Maar tegelijkertijd gaf de Heere God in zijn genade ook de belofte dat het zaad van de vrouw het probleem van de zonde en de dood zou gaan oplossen door het vermorzelen van de kop van de slang. En wij weten wie er met het zaad van de vrouw wordt bedoeld. 2000 jaar geleden kwam Jezus Christus, de Zoon van God, als mens op aarde. Hij kwam als kind ter wereld, verwekt door de kracht van de Heilige Geest, geboren uit de maagd en groeide op tot een volwassen man. Hij verkondigde de komst van het Koninkrijk van God en werd volkomen onschuldig als zondaar ter dood veroordeeld en gekruisigd op Golgotha te Jeruzalem. En daarmee bracht hij het ultieme offer van zijn leven en door zijn kostbaar en vergoten bloed wordt ieder mens die in hem gelooft verzoend met de Vader. En opnieuw geboren door diezelfde kracht van de Heilige Geest. Hierdoor kan ieder wedergeboren mens, doordat hij nu leeft in Christus, opnieuw beelddrager zijn en de schitterende heerlijkheid van God aan de wereld reflecteren. Zo mogen man en vrouw samen het huwelijk in hun huwelijksleven aan de wereld tonen hoe God het samenleven van man en vrouw bedoeld heeft. Samen als beelddragers van God, als medescheppers, mogen zij menselijk leven voortbrengen. We hebben vanmorgen ook gezien hoe God al tijdens de schepping van de mens richtlijnen gaf over het samenleven van man en vrouw in een huwelijk. We hebben geprobeerd daarin principes te ontdekken die later in de Bijbel, met name in de Torah, maar ook in het Nieuwe Testament, verder zijn uitgewerkt in geboden en verordeningen die betrekking hebben op het huwelijk, seksuele gemeenschap en vooral ook op het gebied van ontucht, seksueel wangedrag en verboden relaties. Op dat laatste zullen we niet ingaan, omdat ze buiten het bestek van deze dag liggen. Maar ik noem ze wel, omdat ze in de wereld, maar ook in vele kerken, vooral in de westerse samenleving, min of meer gemeengoed zijn geworden. We kunnen wel zeggen dat deze dingen door de wereld, die meer en meer van God is afgedwaald, omarmd zijn. In geen vele gevallen zijn ze gepromoot, aangemoedigd. En helaas moet gezegd worden dat ons Nederland in het aanmoedigen van veel van die dingen voorop heeft gelopen. Maar zoals ik vanmorgen al ook heb betoogd, de Bijbel is er duidelijk over dat God al deze dingen heeft verboden. Als we dus over het huwelijk praten, dan spreken we over een verbintenis. Een verbond tussen één man en één vrouw. Als we dus spreken over seksuele relaties, dan spreken we over zulke relaties die alleen binnen dat huwelijk zijn aangegaan. Alles wat er buiten gebeurt of is gebeurd, is zonde. En is absoluut niet tot eer van Gods grote en heilige naam. En heeft niets te maken met de weerspiegeling van Gods grootheid en heerlijkheid. Broeders, we gaan vanuit het nieuwe verbond op een meer praktische manier bekijken wat het voorgaande betekent voor ons als christenmannen. Wat ik jullie nu ga voorhouden, zeg ik niet als iemand die het allemaal zo goed weet. En die een perfect huwelijk heeft. Die nooit fouten heeft gemaakt. Ook ik ben maar een gewoon mens met veel fouten en tekortkomingen. En die fouten en tekortkomingen heb ik ook gemaakt in mijn inmiddels 48-jarige huwelijk. Ik spreek hier dus als een ervaringsdeskundige. En niet als iemand die het zo goed heeft gedaan. Leer dus van mijn fouten. De apostelen hebben in hun brieven redelijk veel aandacht geschonken aan de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk. En aan de verplichting en de verantwoordelijkheid van de man aan het gezin. Vooral Paulus heeft in zijn brieven daarover geschreven. Maar als we kijken naar wat we vanmorgen vanuit Genesis 2 en 3 hebben bestudeerd, met name over het zijn van één lichaam, dan is de brief van Paulus aan de Efeziërs toch bij uitstek de brief om het thema één lichaam met betrekking tot het huwelijk nog wat verder uit te werken. Dus laten we lezen, sla op in je Bijbel, Efeziërs 5. Efeziërs 5, en dan gaan we lezen vanaf 22 tot vers 33. Efeziërs 5, vers 22 tot en met 33. En daar lezen wij. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Here. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Here, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam en van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee, die zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Laten we een moment bidden. Vader, ook vanmiddag, Heer, wil ons helemaal aan u overgeven. En Heer, geef ons een luisterend oor. Dat onze geestelijke oren geopend mogen zijn. Dat onze geestelijke ogen geopend mogen zijn. Heer, open onze harten voor uw woord en help ons om uw woord te begrijpen. Heer, omdat het mag landen, dat het vruchtbaar mag zijn, dat het vrucht mag geven in ons leven. In ons handelen, in ons zijn als man en als hoofd van ons gezin. Heer, help ons daarbij. Zegen ons. Heer, geef ook dat de woorden die ik spreek uw woorden mogen zijn. En niet mijn woorden. maar dat het woorden van eeuwig leven mogen zijn, tot opbouw van uw gemeente, uw lichaam. Amen. Bij het lezen van dit tekstgedeelte moeten we bedenken dat ook dit behoort tot een ruimere context. Om de bedoeling van Paulus goed te begrijpen, moeten we daarom een paar versen terugkijken naar Efeze 5 vers 17, 18 en aansluitend 21. En daar staat: wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van de wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En aanvullend in vers 21, wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Deze versen gaan over de verhoudingen en het gedrag binnen het lichaam van Christus. De gemeente in het algemeen. Belangrijk daarbij is het vervuld zijn met de Heilige Geest. Een gevolg daarvan is dat gemeenteleden naar elkaar toe ook de opdracht hebben om elkaar onderdanig te zijn in de vreze Gods. En dit onderdanig zijn is geen verplichte onderwerping, maar een zich vrijwillig aan elkaar ondergeschikt maken. Het Griekse woord hypotassomai betekent zich onder iets stellen, zich schikken naar of zich onderwerpen. Het duidt op een bepaalde rangorde waaronder men zich stelt. En dit betekent totaal niet dat er in een gemeente bepaalde rangen of standen zouden zijn, zoals in het leger. Het gaat om een zich vrijwillig aan elkaar onderdanig zijn, omdat wij allen de Heere God vrezen, dat wil zeggen hem eren en ontzag hebben voor hem, omdat we hem lief hebben. Het elkaar onderdanig zijn heeft ook alles te maken met elkaar lief hebben. Dit alles is een gevolg van het vervuld zijn met de Heilige Geest. De werkwoordvorm in het Grieks van dit vervuld zijn is zowel passief als in de tegenwoordige tijd. In die vorm kan het vertaald worden als wordt voortdurend vervuld. Het is God die ons vervult met de Heilige Geest. Maar het is ook aan ons een opdracht om voortdurend vervuld te zijn en te blijven met de Geest. Dat betekent dus voortdurend in een liefdevolle relatie met de Heere God, door gebed en bestudering van zijn woord en hem vooral gehoorzaam te zijn. De tekst in de versen 18 tot en met 21 wordt in het Grieks als één zin gelezen. En elke vers, nou vers 18, beschrijft een gevolg van het vervuld zijn met de Geest. Het aan elkaar onderdanig zijn kan dus gelezen worden als een opdracht en als een gevolg van het vervuld zijn met de Geest van God. Dit onderdanig zijn zien we terugkomen in het gedeelte dat we nu zullen gaan bestuderen. Want Paulus begint in vers 22 kort en bondig uit te leggen hoe de verhoudingen in het huwelijk en in het gezin behoren te zijn. Hij spreekt eerst de vrouwen aan. Vrouwen, wees uw man onderdanig zoals aan de Heere. In sommige kringen is Paulus wel eens uitgemaakt als vrouwenhater. Maar toch volgt Paulus hier gewoon de lijn van Genesis 2 en 3. En maakt hij heel praktisch wat wij in Genesis 3 vers 16 gelezen hebben. Uw man zal over u heerschappij voeren. Want, schrijft Paulus, de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. En ook hier wordt Paulus weer hetzelfde woord, hypotassomai, gebruikt als in het voorgaande vers 21. Vandaar dat een verband met die voorgaande versen verondersteld moet worden. Dat betekent dat ook hier het vervuld zijn met de Heilige Geest, uit vers 18, een belangrijk gegeven is. Het zich onderwerpen aan de man door de vrouw is dus geen godsdienstige verplichting, zoals zich dat in andere godsdiensten voordoet, maar het is een vrijwillig zich onderschikken van de vrouw aan haar man. Het is een keuze, gebaseerd op het werk van de Heilige Geest, het ontzag hebben voor de Heere en op de liefde die er is tussen man en vrouw. De man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de gemeente. Hier maakt Paulus dus de verbinding tussen het huwelijk, tussen man en vrouw enerzijds, en de relatie van de Heer Jezus met de gemeente, de kerk, anderzijds. En hij, Jezus, is de behouder van de gemeente. In het Grieks staat hier het woord soter. En letterlijk, hij is de redder van de gemeente. En dat betekent in de man-vrouw relatie voor de man dat hij als beelddrager van de Heere God, de behouder, de beschermer moet zijn voor de vrouw. Het gaat dus niet zomaar om een gezagsrelatie tussen man en vrouw. Zo van, ik ben jouw hoofd en jij doet wat ik zeg. Want dan wordt het een autoritaire relatie en kan het uitlopen op een dictatuur. En zo gaan wij niet met onze vrouwen om, broeders. Daarom moeten de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig zijn, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Dit is een geestelijk principe. Het gaat hier niet om dat het er in de praktijk wel eens anders aan toe gaat. Niet elke gemeente kan zeggen dat ze echt onderdanig is geweest aan Christus, haar hoofd. Er zijn in de kerkgeschiedenis vele voorbeelden van te vinden. Ook zijn christelijke vrouwen niet altijd onderdanig geweest aan hun man. Maar het gaat er hier om hoe de Heer het werkelijk bedoeld heeft. Zo komen we deze vermaning dus ook tegen in Colossenzen 3 vers 18 en Titus 2 vers 5. Dit thema komt in verschillende brieven terug. En ook niet alleen bij Paulus. Ook Petrus schrijft dit in zijn eerste brief, 1 Petrus 3 vers 1. We komen in deze versen steeds hetzelfde woord, hypotassomai, onderdanig zijn, tegen. We mogen dus veronderstellen dat het principe van onderschikking van de vrouw aan haar man door de apostelen breed gedragen werd in hun onderwijs. Maar mannenbroeders, denk nu niet dat je op je lauweren kunt rusten. Je kunt laten vertroetelen door je onderdanige vrouw. Want jullie taak en verantwoordelijkheid is zoveel anders. Mannen, schrijft Paulus in vers 25, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Nadrukkelijk schrijft Paulus hier je eigen vrouw. Dat is de vrouw waarmee je gehuwd bent, mogen dat duidelijk zijn. En dat liefhebben, daar wordt hier niet een romantische of een erotische liefde mee bedoeld. En natuurlijk mag er romantiek zijn in je huwelijk. Dat hoort erbij. Maar het woord agapao betekent de zichzelf opofferende liefde waarmee Christus zijn gemeente heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgegeven. En Jezus gaf zichzelf over tot in de dood aan het kruis. En dan gaat de tekst nog even door. Opdat hij haar zou heiligen en reinigen en haar voor zichzelf zou stellen in heerlijkheid, heilig en smetteloos, zonder smet of rimpel. Dat betekent dus, broeders, wij dienen onze vrouwen lief te hebben met diezelfde liefde, diezelfde gezindheid, met diep respect voor wie zij is en de bereidheid om jezelf helemaal voor haar te geven. En haar heiligen en reinigen, mag dat betekenen dat jij er mede verantwoordelijk voor bent dat jouw vrouw heilig en rein door het leven gaat? Door haar te bemoedigen en te ondersteunen in haar geloofsleven. Dat zij ook alle gelegenheid krijgt om Christus te dienen en niet alleen jou en je kinderen. En vers 28 gaat ermee door. Heb je vrouw lief als je eigen lichaam. Want wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Dus als jij je vrouw niet lief hebt, dan doe jij jezelf op een ernstige manier tekort. Want, zegt Paulus in de vergelijking, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere, de gemeente. Hier gebruikt Paulus bewust het woord vlees. Hier gaat hij de verbinding leggen met hetgeen we vanmorgen hebben bestudeerd in Genesis 2. Want, zegt hij, wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. En daarom, schrijft hij in vers 31, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. En is het niet mooi, broeders, hoe hier het verband blijkt tussen de mens Adam en zijn vrouw, waarvan hij zei, dit is deel, ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees en tussen Christus en het lichaam van Christus en de gemeente. Zo zien we dus dat al vanaf het begin, van voor de zondeval, het Gods bedoeling was om een liefdesrelatie te hebben met de mensheid. De kroon van zijn schepping, als een aan hem toegewijde vrouw waarvan hij Christus het hoofd zou zijn. Hoe bijzonder is het dan dat het huwelijk tussen één man en één vrouw een spiegelbeeld mag zijn van het goddelijke huwelijk. Hoe bijzonder en heilig is dan de mens in Gods ogen. En hoe bijzonder en heilig is eveneens het huwelijk in Gods ogen. En Paulus legt in dit verband in vers 32 en spreekt hierover. als een groot geheimenis. Een geheimenis waarvan we wellicht nog lang niet alles hebben gezien of begrepen. En dan is je verplichting als vader er voor je kinderen te zijn. Hoe gaat een goede vader met zijn kinderen om? In Efeze 6 vers 1 tot 3 roept Paulus de kinderen ertoe op hun ouders te gehoorzamen. En hij koppelt eraan het vijfde gebod uit de 10 die Mozes aan het volk Israël heeft geleerd. En dat is mooi. Kinderen dienen hun ouders te gehoorzamen. Maar direct erop schrijft hij in vers 4. En vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen. Maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Ongeveer hetzelfde schrijft Paulus in Colossenzen 3 vers 21. Alleen spreekt hij daarover het niet tergen of irriteren van de kinderen, zodat ze moedeloos worden. Wat bedoelt Paulus met het opwekken van toorn bij je kinderen? Of hen tergen of irriteren? Kinderen moet geleerd worden hun ouders te gehoorzamen. Als ouder heb je de verplichting om hen op te voeden, zodat ze leren met liefde en respect met anderen om te gaan. Bovendien heb je de verplichting als kind van God en als discipel van Jezus om hen te onderwijzen en op te voeden in de geboden, de inzettingen en de bepalingen van de Heilige Schrift. Dat is het woord van God. Je leert in al die geboden, bepalingen en verordeningen die relevant zijn in het leven van een discipel van Jezus uit de heidenen, ook na te leven. Dat is een heel lange zin, discipel van Jezus uit de heidenen. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat zijn al die dingen die jij ook geleerd hebt om na te leven als discipel van Jezus Christus. Al die bepalingen en christelijke leefregels dien je hen in liefde bij te brengen. En dat vereist discipline, ook bij jezelf, om het steeds weer voor te houden. Maar je kunt het ook overdrijven, vooral als je er dwang op zet. Ze zullen en moeten dit leren. Ferm. Streng. Ik sprak eens met een collega over het geloof in Jezus. Hij moest er absoluut niets van hebben. Hij spuugde erop. En toen kwam zijn verhaal. Hij kwam uit een groot katholiek gezin. Zijn vader was een Brabantse boer. Als deze collega in zijn jeugd iets verkeerd had gedaan of had nagelaten, dan moest hij voor straf urenlang op zijn knieën zitten op de leme vloer in de koeienstal. En de zware katholieke Bijbel moest hij dan met beide handen op zijn hoofd vasthouden. En als hij dat niet deed, dan kreeg hij slaag. Je begrijpt dat het voor zo'n kind heel moeilijk wordt om later aan te nemen dat God zijn liefhebbende vader is. Dat de Heer Jezus van hem houdt en voor zijn zonde geleden heeft en gestorven is. En we maken allemaal momenten mee dat de kinderen ons tot wanhoop brengen. Vooral als ze de tienerleeftijd hebben bereikt. En het natuurlijke losmakingsproces, ik zeg het natuurlijke losmakingsproces, gaat beginnen. Hoe hou je ze dan gemotiveerd? En je kunt natuurlijk het boek Spreuken erbij pakken. Spreuken 13 vers 24 staat: wie zijn stok spaart, haalt zijn zoon. Alsjeblieft. Maar wie hem lief heeft, streeft naar vermaning voor hem. En in Spreuken 29 vers 15 staat ook zoiets: de stok en de bestraffing geven wijsheid, maar een jonge man die aan zichzelf is overgelaten, maakt zijn moeder beschaamd. Maar ik vraag mij af of dergelijke disciplinaire maatregelen nog wel serieus overwogen kunnen worden. Niet alleen zou hier al snel sprake zijn van mishandeling. Kindermishandeling wel te verstaan. Maar is dit wel de manier om je kind voor Christus te winnen en tot gehoorzaamheid te krijgen? Ik was 15. En had de fiets van een vriendje vernield. Zijn vader kwam bij mijn vader verhaal halen. En mijn vader gaf mij een pak slaag. Maar mijn vader was driftig geworden. En mijn moeder moest ertussen springen. Een half uur later kwam hij naar mij toe. Met een traan in zijn ogen. En met een schuchtere stem zei hij tegen mij: Kees, kom, we moeten even gaan wandelen. We moeten even praten. En nog steeds met tranen in zijn ogen bestuurde hij zijn spijt. Dat hij mij geslagen had in zijn drift. En dat hij alleen maar wilde dat ik hem zou gehoorzamen. Ik zeg jullie, als ik over dit voorval praat, dan krijg ik zelf nog steeds tranen in mijn ogen. Want hier toonde mijn vader mij zijn liefde. Hij wilde mij helemaal niet slaan. Hij wilde alleen maar dat ik hem gehoorzaamde. En toen begon ik in te zien dat ik hem tot wanhoop had gebracht. En dit, broeders, is nog steeds een van de kostbaarste herinneringen die ik aan mijn vader heb. Overigens vinden we niet zo heel veel concrete voorschriften in de Bijbel over hoe we onze kinderen moeten opvoeden. In de eerste 7 hoofdstukken van Spreuken richt Salomo zich wel tot zijn zoon. En geeft hem waardevolle voorschriften. Dus daar vinden we wel wat handvatten. Waardevolle handvatten. Waard om te bestuderen. Maar we vinden meer vermaningen die zich richten tot de kinderen, veelal met de vermaning om hun ouders te gehoorzamen, dan dat we concrete voorschriften en tips vinden over hoe we die gehoorzaamheid van onze kinderen kunnen bewerkstelligen of bevorderen. Hoe ga ik nu als man en vader om met mijn gezin? Op een manier waarbij ik het beeld van de schitterende heerlijkheid van de Heere God kan weerspiegelen. Op een manier waarbij de mensen door mij het beeld van Christus kunnen zien. En toen ik hierover nadacht, kreeg ik het voorbeeld van de priester in mijn gedachten. Kan ik een priester zijn voor mijn gezin? Als nu de Heer Jezus de hoge priester is voor zijn gemeente en ik mag zijn beelddrager zijn, mag ik dan zijn voorbeeld volgen? Kan ik dan een priester zijn voor mijn gezin? En hoe doe ik dat? En hierop doordenkend bedacht ik, welke taken behoort een priester te vervullen? Wel nu, een priester die diende in de tempel. Zo mogen wij als man en vader ons huwelijk, ons gezin ook zien als een soort geestelijke tempel, die wij mogen dienen. Als priester, zoals de Heer Jezus zijn taak als hoge priester vervult voor ons allen in de hemelse tempel. En de priester had verschillende taken. Eerste taak, een priester kwam in de tempel om te offeren. En zo mogen wij voor ons huwelijk en ons gezin offers brengen. En die offers brengen wij door onze tijd en onze aandacht te geven aan onze vrouwen en onze kinderen. Misschien moeten we dan wat minder tijd in onze sport en onze hobby steken, omdat ons gezin dat vereist. Misschien moeten we een beslissende stap in onze carrière uitstellen, omdat de situatie in ons gezin dat noodzakelijk maakt. En misschien moet ik een dure uitgave te behoeven van mezelf niet door laten gaan, omdat mijn gezin, mijn kinderen dat geld nodig hebben. Er zijn nog veel meer voorbeelden te bedenken. Nummer 2. De priester was belast met het onderwijs aan het volk met betrekking tot alle geboden, bepalingen en verordeningen die in de Heilige Schrift beschreven staan. Zo mogen wij onze kinderen onderwijzen over alles wat in de Bijbel beschreven staat en over wat ze later als goede discipelen van de Heer Jezus moeten weten. Door de hele Bijbel, vanaf Exodus 12, vers 24, vinden wij vermaningen om onze kinderen te onderwijzen in de bepalingen van de Schrift. Ook dat kost tijd en aandacht voor je kinderen. En onderwijzen, dat doen we ook door ze het goede voorbeeld te geven. Als je kinderen jou nooit zien bidden of Bijbel lezen, dan zullen ze het zelf ook niet gaan doen. Nummer 3. De priester trad op als middelaar tussen God en het volk. Daartoe bracht hij elke dag het reukoffer op het gouden reukofferaltaar. Dit was een beeld van de aanbidding die de priester deed namens het volk. Zo mogen ook wij een middelaar zijn tussen God en ons gezin. Dit doen wij door dagelijks voor ons gezin te bidden. Door de Heere God vergeving te vragen voor onze vrouwen en onze kinderen. En door hen namens hen of met hen samen te aanbidden. Een mooi voorbeeld zien we hiervoor in Job 1 vers 5. Job's zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten. Ieder op zijn beurt in eigen huis. Ze stuurden een bode en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijd voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers. Voor ieder van hen 1. Maar Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. Nummer 4. De priester zag toe op de naleving van de reinheidswetten en andere wetten door het volk. Zo is het de taak van ons mannen toe te zien dat alles wat er in ons gezin gebeurt in overeenstemming is met Gods woord, de Heilige Schrift. En tot slotte, taak nummer 5. De priester had tot taak het volk te zegenen. Zo mogen wij ook ons gezin dagelijks zegenen in het gebed. Maar het is ook heel goed om je kinderen op daarvoor geschikte momenten te zegenen, door heel gewoon een zegen over hen uit te spreken. Het uitspreken van zegenen in naam van de Heere is heel krachtig en werkt door tot in de hemelse gewesten. En zo vormen wij mannen als priester voor ons gezin een geestelijke bedekking door voor onze vrouwen en kinderen te bidden. Voor hen onze offers te brengen van tijd, aandacht, middelen, inzet en vooral liefde. We onderwijzen onze kinderen in de vrezen des Heren. We zien toe dat zij de Bijbelse normen en waarden naleven en we zegenen hen. Maar hoe moet ik nu die geestelijke bedekking zien? Wel nu, tijdens ons huwelijksweekend, vorig jaar, en ik hoop dat er dit jaar er weer een komt. Toen werd het ons het voorbeeld gegeven van een paraplu. De paraplu stelt die geestelijke bedekking voor en wordt door de man vastgehouden. Want de man is daarvoor verantwoordelijk. De vrouw staat naast, de man onder de paraplu. En natuurlijk in ons voorbeeld de kinderen ook. Het betekent natuurlijk wel, hoe meer kinderen dat je krijgt, hoe groter en zwaarder die paraplu gaat worden om te dragen. Zolang iedereen onder die paraplu blijft staan, blijft iedereen onder de geestelijke bedekking van de man. Maar zo gauw of één of meer van de kinderen eronder vandaan glipt, dan missen ze die geestelijke bedekking en kunnen ze in gevaarlijke omstandigheden komen. Verleidingen van de wereld, afval van het geloof. Laat je eigen fantasie maar even werken. Hoe is dan de taak van beide ouders om dat te voorkomen? Of als het gebeurt, om te zorgen dat het kind in liefde weer onder die paraplu gebracht wordt? En dat klinkt gemakkelijk, hè? Maar dat is het niet, hoor. Het is soms een grote uitdaging. Het wordt ernstiger als de vrouw onder de paraplu vandaan stapt. Want wat gebeurt er dan? Niet alleen is zij de geestelijke bedekking kwijt en begeeft zij zich in de gevarenzone, maar het is het risico dat bestaat dat zij één of meerdere kinderen met zich meetrekt. En dan wordt de situatie nog ernstiger. Maar wat als de man de paraplu loslaat? Waarschijnlijk neemt de vrouw het dan van hem over. En gaat zij die geestelijke bedekking vormen? Maar is dat wel gewenst, broeders? Want waren er in de oudheid, in de tijd van de tabernakel en de tempel, vrouwelijke priesters? Nee, alleen mannen konden priester worden. Alleen zij konden die rol als middelaar tussen God en het volk op zich nemen. Nou geeft de Torah geen duidelijke reden waarom alleen mannen tot priester konden worden aangesteld. Maar het zal duidelijk met dezelfde reden te maken hebben als wat Paulus naar verwijst in 1 Korintiërs 11 vers 7 tot 9. En daarin schrijft Paulus, en daar is hij weer, dat de man het beeld is van de heerlijkheid van God. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man. De man is immers niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit de man. Want ook een man is niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man. Het gaat hier om de plaats van de vrouw in de gemeente. Maar Paulus verwijst tevens ook hier naar de scheppingsorde van de man en de vrouw. De man is het beeld van de heerlijkheid van God. Zo zal ook wat betreft het priesterschap dezelfde reden zijn gehanteerd die Paulus hanteerde, zoals hiervoor genoemd. Maar nu kan het nog ernstiger. Niet alleen heeft de man de paraplu aan de vrouw overgelaten om te dragen, maar hij gaat zich ook nog onder die paraplu vandaan trekken. En nu komt hij in de gevarenzone. Hoe moet het nu verder met zijn gezin? Wat gaat daarvan terechtkomen? Hoe moeilijk gaat zijn vrouw het nu krijgen als het gezin aan haar alleen wordt overgelaten? Broeders, jullie begrijpen dat jullie hier alles aan moeten doen om zo'n situatie te voorkomen. Neem jullie verantwoordelijkheid, broeders. Wees een toegewijde priester voor jullie gezin. Wel, we hebben nu al mooi gezien dat Paulus steeds de vrouwen op het hart drukt om hun mannen onderdanig te zijn. Maar we moeten toch nog wat verder stilstaan bij al die verantwoordelijkheden en verplichtingen die voor de man gelden. En we hebben er al een paar gehad. Eindverantwoordelijk voor zowel het huwelijk met je vrouw als voor je hele gezin. Je vrouw liefhebben zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgegeven. Behandel haar met alle liefde en respect zoals Jezus dat zou doen. Je die vrouw beschermen en over haar waken, zoals Christus de behouder, de redder is van het lichaam. Feitelijk ben je het hoofd van je huwelijk en ook je kinderen, voor zover je daarmee gezegend bent. Het hele gezin, jouw familie. Als hoofd van het gezin ben je daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk. En natuurlijk is je vrouw mede verantwoordelijk en mede aansprakelijk. We leven niet meer in die tijd dat de vrouw gezien werd als een individu. Die geen verantwoordelijkheid kon dragen en bijgevolg ook geen beslissingen kon worden toevertrouwd. De Bijbel geeft ons geen gedetailleerde instructie hoe ons als man als hoofd van een gezin hebben te gedragen. We hebben hiervoor de algemene richtlijnen al besproken. Veel wordt aan ons gezond verstand overgelaten. Een belangrijke fout die ik heb geconstateerd, vooral bij mezelf, maar ook bij anderen, is het niet goed communiceren met je vrouw. Of met mijn vrouw. En dit geldt zowel in relationele zin als in praktische zin. Met rationeel bedoel ik op het gebied van gevoelens naar elkaar. In hoeverre ben je bereid en in staat om je hart en je diepste gevoelens met je geliefde vrouw te delen? Ik had en heb daar nog steeds soms moeite mee. Mijn observatie is dat vrouwen daartoe veel eerder bereid zijn. Maar vaak hoor je het verwijt van vrouwen dat hun mannen, veel meer dan zij, hun hart gesloten houden en maar mondjesmaats over hun gevoelens willen praten. Uitzonderingen dagen later natuurlijk. Die zullen er best zijn. Maar praktisch bedoel ik, overleg met elkaar over al die praktische zaken die het huishouden betreffen. Maar ook over eventuele plannen die jij als man hebt. Sport, hobby's, bepaalde aankopen. Vooral die impact hebben op jullie gezamenlijke financiën. Daar praat je samen over. Dat doe je niet zelf, zonder haar erin te kennen. Man en vrouw dienen daarom in het huwelijk samen te werken en met elkaar te overleggen. Beslissingen op belangrijke niveaus, financieel, verdeling van taken in het gezin, opvoeding van de kinderen, dure aankopen, verhuizingen, verandering van werk, etc. Die dienen gezamenlijk in een overeenstemming met elkaar te worden genomen. Het is de eindverantwoordelijkheid van de man dat die beslissingen in liefdevolle harmonie en in goede orde worden genomen. Maar neem geen belangrijke beslissingen zonder haar in te kennen en haar te raadplegen. Of door haar ertoe te dwingen. Dat gaat altijd fout, broeders. Overleg vooral met elkaar als het gaat over de kinderen. Over hun gezondheid, hun opvoeding. Maak jezelf deelgenoot van alle zorgen die er zijn om de kinderen. En laat het niet aan je vrouw over om zich zorgen te maken. Ja, maar ik moet vroeg op. Oh nee, wie gaat er 's nachts het eerste bed uit als er een kind huilt? Jij of je vrouw? Ja, maar ik moet weer vroeg op naar het werk. Oh, en je vrouw werkt niet? Is een huishouden met kinderen runnen geen werk? Steun haar in de taken van het huishouden en laat niet alles aan haar over. Wij mannen hebben een gouden verdeling gemaakt. Jij doet het huishouden en de kinderen en ik de overige taken. Welke daarmee dan ook worden bedoeld. Schenk tijd en aandacht aan je kinderen. Geef hun verlangen naar aandacht zoveel mogelijk voorrang. En stuur ze niet met een kluitje in het riet als het je niet uitkomt. Jij bent toch ook blij dat je elk moment toegang mag hebben, vrije toegang tot je hemelse vader? Zelfs als je kinderen je stille kamer binnenkomen terwijl jij met stille tijd bezig bent, stuur ze dan niet weg. Maar betrek ze in wat je aan het doen bent. Bid samen met hen en leer ze de belangrijkheid van het hebben van stille tijd. Bedenk, kinderen tot 5 à 6 jaar zijn als een spons. Ze zuigen alles op wat je hen voorhoudt. De goede dingen, maar ook de verkeerde dingen. Afwijzing bijvoorbeeld. Neem oudere kinderen serieus. Schenk vooral aandacht aan de tieners. Ook al hebben ze de neiging om zich aan je te onttrekken. Dat hoort bij hun leeftijd. Maar geef daar niet zomaar aan toe. Blijf ze op een positieve manier aandacht schenken. Toon gemeende interesse in wat ze bezighoudt. En maak niet de fout die ik in het verleden gemaakt heb. Speel je kinderen niet tegen elkaar uit. Een van de grootste fouten die mensen maken bij het opvoeden is om kinderen met elkaar te vergelijken. Ik was jong wachtmeester bij de Rijkspolitie en ik had een mentor die mij het vak moest leren. Hij had 2 jonge volwassen zoons. De een studeerde voor tandarts, de ander kon de MAVO niet afmaken en werd vrachtwagenchauffeur. Op een gegeven moment werd ik geïnformeerd dat de jonge vrachtwagenchauffeur, de zoon van die mentor, onder surveillance stond van een observatieteam. Men verdacht hem van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Maar zijn vader mocht er absoluut niets van weten. Hoe moeilijk is dat al als je in een team werkt? Een week later werd de zoon gearresteerd voor meerdere misdrijven, tot groot verdriet van mijn mentor. En wat bleek het geval? Het bleek later dat hij zijn zoon, die vrachtwagenchauffeur, steeds had verweten dat deze niet zijn best op school had gedaan en dat hij overal met de pet naar gooide. Nee, hem werd tot vervelend toe voorgehouden hoe geweldig zijn broer was. Die zo goed zijn best deed en het bijna tot tandarts had gebracht. Dat gaat fout. Laat je kinderen in hun eigen waarde en vergelijk ze niet met anderen die het ogenschijnlijk beter kunnen en doen. Wees steeds positief en bemoedig hen in plaats van hen de grond in te boren. Broeders, we gaan afronden. Ik wil deze studie afronden met het stellen van een paar vragen. En die vragen die zul je straks ook weer tegenkomen op je tafel. Of in ieder geval hier op het beeld. Ben jij als echtgenoot en vader het beeld van de heerlijkheid van God? Ben jij die priester in jouw huwelijk voor jouw gezin? Ben jij bereid om je voor je vrouw op te offeren? Om je voor je kinderen op te offeren? Ook in het dagelijkse leven. Door ze bijvoorbeeld tijd en aandacht te schenken als het jou niet uitkomt. Door jouw verlangens opzij te zetten als het nodig is voor het gezin. Ben jij geïrriteerd als je vrouw je wijst op dingen die jij vergeten bent? Of als ze aangeeft dat je geen tijd voor haar of de kinderen hebt? Wees kritisch naar jezelf en respecteer haar mening. Heb jij de neiging om je vrouw te mijden als ze verwijtende opmerkingen maakt? Of maak je ruzie door er tegenin te gaan? In Efeze 4 vers 26 en 27 geeft, daar staat een belangrijk advies voor ons. Er staat, word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Als er ruzie of oneenigheid is tussen jou en je geliefde vrouw, leg het bij met haar. Praat het uit voor je naar bed gaat. Wij hebben dat in ons huwelijk steeds gedaan. En ik moet zeggen, dat is een zegen geweest. Dat heeft ons bij elkaar gehouden. Maak het in orde voor je gaat slapen. Oké, zoals ik al zei, deze vragen kun je straks tegenkomen in je praatgroepje. Misschien zitten er nog andere vragen bij, dat weet ik niet. Maar praat er met elkaar over. En jonge mannen, nogmaals, praat mee. Denk mee. En alleengaande mannen, vooral ook jullie inbreng, is zeer gewenst. Jullie hebben ook levenswijsheid en levenservaring. Dus doe vooral mee in het gesprek. En laten we bidden. Vader in de hemel, ook dit moment, heren, danken wij u voor uw woord. Dank u, heren, voor de veelvuldige wijsheid die wij uit uw woord mogen putten. Die u ons steeds voorhoudt. En we danken u, heren, dat wij dat allemaal mogen leren en erover mogen praten door uw genade. We danken u voor uw genade. En we bidden, heren, dat we uw woord mogen begrijpen. Dat het mag landen in ons hart. Heren, dat we als we erover praten, heren, dat het ons verder brengt. In het beeld van God, als beelddragers van de Heere, van Gods heerlijkheid. Dat we mogen begrijpen wat uw bedoeling is met ons leven. Wat uw bedoeling is met ons leven als echtgenoten en vaders van onze kinderen. En leer ons, Heere, om dat toe te passen in ons leven. En zegen de gesprekken die we straks met elkaar in de gespreksgroepen hebben. In Jezus' naam. Amen.